Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 116 en daarvan vers 10 en 11. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. 10e en 11e vers van Psalm 116. Luisteren we met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit 2 Kronieken 30, de versen 1 tot en met 9. Doen we daarna belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen van Psalm 25, het derde vers. Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse, dat zij zouden komen tot het huis des Heren te Jeruzalem, om de Heren, de God Israëls, Pascha te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem om het Pascha te houden in de tweede maand. Want zij hadden het niet kunnen houden te dierzelver tijd, omdat de priesteren zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. En deze zaak was recht in de ogen des konings en in de ogen der ganse gemeente. Zo stelden zij zulks dat men een stem door gans Israël van Beerseba tot Dan zou laten doorgaan, opdat zij zouden komen om het Pascha de Heere, de God Israëls, te houden in Jeruzalem. Want zij hadden het in lang niet gehouden gelijk het geschreven was. De lopers dan gingen henen met de brieven van de hand des konings en zijner vorsten door gans Israël en Juda naar het gebod des konings, zeggende: Gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Zo zal Hij zich keren tot de ontkomenen die u lieden overgebleven zijn uit de hand der koningen van Assyrië. En zijt niet als uw vaders en als uw broeders, die tegen de Heere, de God, hunner vaderen overtreden hebben, waarom Hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet. Verhard nu uw lieder nek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient de Heere, uw God. Zo zal de hitte zijn storens van u afkeren. Want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen wederkomen. Want de Heere uw God is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart al dus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. tekst voor de prediking, jullie trouwtekst, Laurens en Annette. Dat kunt u vinden in 2 Kronieken 30 vers 8, het middelste gedeelte, waar Gods woord al dus luidt: geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken. O Heere, het is een hele bijzondere dag voor Laurens en Annette en voor de wederzijdse ouders en ook de opa die nog leeft en ook de anderen van het gezin, de vrienden, de gemeente, omdat we er getuigen van mogen zijn dat Laurens en Annette man en vrouw zijn geworden. En daar willen wij uw naam ootmoedig in erkennen en ook uw zorg daarin opmerken voor Laurens en voor Annette. En geef, Heere, dat ze dat ook mogen beseffen, wat een rijk voorrecht gij ze geschonken hebt. En voordat nu de bruiloft zal plaatsvinden, willen we eerst in uw huis zijn. En geef dat dat ook hun leven zal getekenen, dat zij eerst voor alle dingen de knieën buigen en dat ze eerst voor alle dingen u de Heere zoekt, om te vragen: Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Bij alle keuzes die ze zullen maken in hun huwelijksleven. Dat zij begeren om niet anders te doen dan te handelen overeenkomstig uw woord. En daartoe bidden we u om een nieuw hart. Om een nieuwe geest in het binnenste van hen. Opdat zij daadwerkelijk gehoorzame kinderen van u mogen worden en mogen wandelen in het spoor van uw woord. En dan bidden we ook voor de ouders die ook hun kind weer los moeten laten, voor het eerst, maar ook weer opnieuw, nu de zoveelste de deur uitgaat. Heere, leer hen toch hun kind in uw hand te geven en hen bidden te vergezellen, te begeleiden en waar nodig is te adviseren, maar altijd te wijzen op dat ene nodige. We zijn immers allen op reis naar de eeuwigheid. En eenmaal dan moeten wij sterven. En dan zal ook of Laurens of Annette afscheid moeten nemen van elkaar. En dan wordt het eeuwigheid. En wat is het dan nodig dat we bekeerd zijn? Wat is het dan nodig, Heere, dat we een borg kennen voor onze ziel? En wij smeken u daarom of gij die nood toch op hun hart wil binden, opdat ze u de Heere zouden gaan zoeken. Want als we u de Heere gaan zoeken, dan bent u aan het werk in het hart en leven van een arm en een verloren zondaar. Want u belooft het: die mij zoekt, die zal mij vinden. En Heere, dan wijst u ons heel duidelijk de weg aan hoe de Heere gezocht wordt. Namelijk: de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. En Heere, dan hebben wij samen gezongen Psalm 25 vers 3. En wat is dat een gepaste psalm op deze huwelijksdag, als we terugblikken op ons leven. Sla de zonde nimmer gaar die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. En dat geldt niet alleen voor het bruidspaar, maar dat geldt voor ons allen. O, wat kunnen wij toch vanuit ons jonge hart onbegrensd zonden doen. En wilt u die toch genadig vergeven die we ook in onze jeugd gedaan hebben. En Heere, breng ons toch echt in de schuld voor u. Maar dat we ook mogen leren wat het is om dan ook die dichter na te zingen en te bidden. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wees hen dan ook en ons allen genadig, in het bijzonder als uw woord geopend wordt door uw knecht. Help hem, geef hem de zalving van uw heilige geest. En dan bidden we u: trek met hen op de onbekende toekomst tegemoet. Geef dat ze vele jaren samen mogen leven in goede gezondheid. Dat er geen financiële zorgen zullen komen of ziekte. En dat zij uit uw hand ook kinderen mogen ontvangen. Maar als het anders is, als kruis, moeite en verdriet hun pad zal kruisen, bidden we u of gij toch uit genade hen wilt leren, dat gij uw hulp niet hen zult onthouden, ook wanneer ze het op het allerminst verwachten. En dat zij dan door kruis, moeite en verdriet geoefend mogen worden om dit aardse leven los te laten en zich te richten op de dingen die eeuwigheid spaart te hebben. Heere, we bidden u ook voor opa die in ons midden is. Wilt u hem helpen wanneer hij zich alleen voelt? En geef hem kracht in zijn weduwnaarschap. Gedenk ons zo alle te samen als we bijzondere gedachten hebben tijdens een huwelijksdienst. Wanneer we alleen zijn, wanneer we geen man of vrouw hebben. En we zo graag ook een levenspartner zouden ontvangen. Wilt gij ook met hen zijn? Wees met de weduwen en de weduwnaren in ons midden. Die ook eens een keer samen voor uw aangezicht hebben gestaan. Sterk en troost hen. O, we bidden u of gij zo met ons allen wil zijn. Niet omdat wij zulks verdiend hebben. Maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 42 vers 1 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Psalm 1 en 5 van Psalm 42. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven, effen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde van 86. Gemeente, in het bijzonder jullie, Laurens en Annette. Zo net kwamen jullie samen de kerk binnen, hand in hand. Dat zullen jullie wel meer gedaan hebben, hand in hand lopen. Misschien weet je het nog wel de eerste keer, toen je verkering kreeg, dat je hand in hand ging lopen. Dat geeft een bepaald gevoel, nietwaar? Want als het goed is, dan leg je daar je hart in. En straks, wanneer je je ja-woord gaat zeggen voor Gods aangezicht, dan gaat daar ook die ceremonie aan vooraf. Dan wordt er gevraagd van je, geef elkaar de rechterhand. Dat gebaar, dat kennen wij ook gewoon in het maatschappelijke leven. Wanneer je een goede kennis tegenkomt, dan geef je die kennis een hand. Wanneer je een conflict hebt gehad met iemand en het wordt bijgelegd, dan zeg je aan het eind van dat gesprek, zullen we elkaar de hand geven dan? En dan in dat gebaar geef je te kennen dat het weer goed ligt tussen beiden. En nu jullie trouwtekst. Jullie trouwtekst vraagt dat ook. Jullie trouwtekst zegt, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Dat is een opdracht die jullie op deze trouwdag meekrijgen. En niet alleen het bruidspaar, maar dat komt tot ons allemaal. En tot mij ook. Ook tot jullie jongens en meisjes. Dat de Heere zegt, geef mij de hand en kom tot mijn heiligdom. En daar willen we naar luisteren. En wij schrijven boven de prediking een tweeërlei liefdesbevel van God. Ten eerste, geef de Heere de hand. En ten tweede, kom tot zijn heiligdom. Dus een tweeërlei liefdesbevel van God. In de eerste plaats, geef de Heere de hand. En in de tweede plaats, kom tot zijn heiligdom. We moeten dat ons eens even proberen in te denken wat dat geweest is toen koning Hiskia aan de macht kwam en zijn vader Agas opvolgde. Stel eens voor dat je vader iemand is die helemaal gestopt is met het gaan naar de kerk, Bijbel lezen aan tafel. En dat je vader zoveel bevoegdheid zou hebben dat hij zelfs de macht heeft om de kerk dicht te timmeren met planken. En je groeit dan op in zo'n gezin. En je weet dat je vader dat gedaan heeft. Hoe zou je dan als jongen daarmee omgaan? Als je zo opgevoed wordt en je weet niet anders. Dan is het logisch dat je gewoon in dat spoor van je vader gaat. En zo was het eigenlijk ook met de vader van koning Hiskia. En dan moet je niet denken dat de vader van koning Hiskia ongewaarschuwd was. Want de profeet Jesaja leefde in de dagen van Agas, zo heette de vader van Hiskia. En wij kennen die bekende tekst niet waar dat Agas op een gegeven moment bedreigd wordt door een groot Assyrisch leger. En dan komt Jesaja bij hem op bezoek. En dan zegt hij, Agas, de Heere wil je helpen in deze strijd. Maar hij wil er niks van weten. Want hij heeft ondertussen al een bode gestuurd naar Egypte. En hij hoopt dat de farao hem helpt. En dan zegt Jesaja, om dat te bewijzen, vraag de Heere dan om een teken en je zult een teken ontvangen. Maar Agas zegt, ik hoef geen teken. Nou, dan zou je toch als dominee zeggen van, goed, dan keer ik de rug toe. Maar wat doet Jesaja? Ik geef je toch een teken. En dan krijgt Agas dat bekende teken. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. Dat bekende Emmanuelsteken. Maar Agas, hij verraadt zich. Hij laat de planken zitten, want hij heeft het huis des Heeren dichtgetimmerd. En al die jaren kunnen de spinnen in het huis des Heeren hun gang gaan. En het huis des Heeren vervalt helemaal en de dienst van de Heeren vervalt helemaal. De priesters hebben hun ontslag gekregen, ze zijn naar huis gestuurd. En dan sterft Agas en Hiskia volgt hem op. En dan gebeurt er een wonder. Want Hiskia krijgt een nieuw hart van de Heer, jongens en meisjes. Hiskia mag de Heere vrezen. En dat laat hij duidelijk blijken. En hij neemt gelijk maatregelen. Weg die planken voor de deur van het huis des Heeren. De deur van het huis des Heeren worden opengebroken. En het stof valt naar beneden. En er wordt gelijk een opdracht gegeven om een grote schoonmaak te gaan beginnen in het huis van de Heeren. En de priesters die worden weer opgeroepen om terug te keren en hun dienst te gaan beginnen. En je ziet duidelijk aan de handelingen dat Hiskia haast heeft. Want hij wil graag het Pascha vieren. Het Pascha was een van de belangrijkste feesten voor Israël. En in het Pascha, tijdens het Pascha, herinnerden zij zich de grote verlossing uit Egypte. En de Heere had de opdracht gegeven, denk erom, vergeet het niet. Luisteren, luisteren. Vergeet het niet. In de eerste maand moet je het Pascha vieren. De 14e van de eerste maand. Alleen bij hoge uitzondering mag het ook in de tweede maand. En wat lezen we in het hoofdstuk? Dat Hiskia en al de zijnen komen er niet aan toe om precies op tijd klaar te komen. En dan grijpen ze naar de uitzondering, namelijk om in de tweede maand het Pascha te gaan vieren. Het grote feest dat herinnert aan de grote daad van God. En wat doet Hiskia dan? Dan gaat hij iedereen erbij betrekken. Want in wat voor een tijd leefde Hiskia? Hiskia was koning van het tweestammenrijk. En het tienstammenrijk was al lang weggevoerd naar Assyrië. Maar wat doet hij? Hij weet dat in dat gebied van het tienstammenrijk er ook nog Joden wonen die niet meegevoerd waren. En die wil hij ook uitnodigen om naar het huis des Heeren te komen. Om naar Jeruzalem te komen. En dan benoemt hij boodschappers. Lopers worden ze in onze tekst genoemd. In ons tekstverband. Lopers. Mannen die snel kunnen lopen. Mannen die een boodschap hebben. Namens de koning. Mannen die komen met koninklijk gezag. En als zij dan het land rondgaan, dan roepen ze het de mensen toe. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En dan komen we bij onze tekst. En dat snapten de Joden heel goed wat dat betekende. De Heere de hand geven. Dat had alles te maken met het verbond. Dat God opgericht had met Abraham, Isaac en Jacob. Wanneer twee mensen een verbond sloten, zoals David en Jonathan, dan gaven ze elkaar de hand. als een teken van de verbondssluiting. En als die boden dan komen en het hen toeroepen, geef de Heer de hand, dan is dat heel persoonlijk, dan is dat voor u, mevrouw. En dan is dat voor u, opa. En dat is voor jou, Laurens, en voor ieder persoonlijk. Want je hebt maar één hand. Het gaat niet om een dorp. Het gaat niet om de familie de Koning of familie van der Helst. Maar het gaat om jou, meisje. Heel persoonlijk komt de Heere naar die mensen toe om de Heere de hand te geven en te komen tot het heiligdom. Wat betekent dat nou eigenlijk? Geef de Heere de hand, dat is natuurlijk onze eerste gedachte. Nou, dat staat ook heel duidelijk in onze context. Want er staat in vers 6, de lopers dan gingen henen met de brieven van de hand des konings en zijn er vorsten door gans Israël en Juda naar het gebod des konings, zeggende: gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere. Dat is het eerste. Dus dat is de eis van de waarachtige bekering. En het tweede lezen we in vers 7. Dat zij een waarschuwing meekrijgen. Namelijk, die lopers die herinneren hen aan vroeger. En zijt niet als uw vaders en als uw broeders. En dat had Hiskia zelf in zijn eigen leven gepraktiseerd. Toen de Heere met zijn liefde in zijn hart ging werken, toen heeft hij direct gezegd: ik wil niet net als mijn vader zijn. Of net als mijn moeder. En daar waarschuwen deze lopers ook voor. Die zeggen: niet doen als uw vaders. Want er staat in vers 7. Die tegen de Heere, de God hunner vaderen, overtreden hebben. En dan laat hij ook zien wat de gevolgen daarvan zijn. Want waar zijn die vaders? Waar zijn ze allemaal? Ja, die waren al weggevoerd uit het tienstammenrijk. En dan in vers 8 waarschuwt hij voor de verharding. Verhard nu uw lieder nek niet, gelijk uw vaderen. Hij geeft de Heere de hand. Verharden, geliefden, dat is een zonde die je niet in de wereld tegenkomt, hoor. Echt niet. Verharden, dat is een zonde die je in de kerk tegenkomt. Dus bij ons, weet u dat? Verharden, dat is dat je echt wel voelt, dit is niet zomaar een mensenwoord, maar dat is Gods woord. Waar voel je dat dan, dominee? Dat voel je in je geweten. En dat je toch je geweten toesluit. Dat je toch dat niet ter harte neemt. We lezen ook verderop in het hoofdstuk, dat hebben we niet gelezen, dat een deel van de hoorders, die gaan spotten, die gaan lachen om die lopers, die maken hen dan ook belachelijk. Dat is erg als je dat vanmiddag zou doen in de kerk, dat je zou spotten met de boodschap die je vanmiddag hoort. Maar er zijn er gelukkig ook die het ter harte nemen. Die gaan dus daadwerkelijk dat doen. Hun hand geven aan de Heer. Want als zij die beweging maken door die hand te geven, dan doen ze dat vanuit hun hart. Want anders dan hoef je dat niet te doen. Dan is het schijnbeweging. Daar zit het hart achter. Het gaat hier om: geef mij uw hart. In oprechtheid. In liefde. Met hoogachting. Wie die uitnodiging ter horen geeft, dat is toch niet zomaar wat. Ik weet zeker dat wanneer u op een goede dag een brief zou krijgen van koning Willem-Alexander, dat u uitgenodigd bent om volgend jaar aan zijn diner deel te nemen tijdens zijn verjaardag, zoals dat gebeurd is in de laatste keer toen hij 50 jaar werd. Maar dat u dan uitgekozen wordt, of jij, dat je dat niet zomaar onverschillig neerlegt. Ergens die uitnodiging, maar dat je die uitnodiging zorgvuldig bewaart. Want onder die uitnodiging staat dat je die uitnodiging moet laten zien bij de ingang. En dat je je echt daarop voorbereidt. En dat je daar naar uitkijkt en dat je dat heel bijzonder vindt. Maar meer dan Willem, Alexander, Laurens en Annette is de Heer die deze uitnodiging aan ieder van u op dit moment heel persoonlijk bij u neerlegt. Geef de Heer de hand. En dat betekent dat je echt hem houdt voor degene die de waarheid spreekt. Je zou bij koning Willem-Alexander nog kunnen zeggen, is dit soms een grap van iemand? Of zou hij het wel echt menen? Maar dat kun je van de Heere niet zeggen. Want de Heere kan niet liegen. De Heere spreekt de waarheid. Geef de Heere de hand, dat betekent, kom in zijn dienst te staan. Dat betekent dat. Het is een liefdesbevel. Die nu op dit moment tot je komt. Kijk. En wat betekent dat? Dat betekent dat je wat anders los moet laten. Daarom zeggen die lopers ook als ze het gaan verklaren bekeerd. Want een mens van nature die houdt wat vast. Wat houdt hij vast? Dat is de zonde. De liefde tot de zonde, die houdt hij vast. Want let er maar eens op. Als je wat serieuzer wordt. En misschien hebben jullie dat proces ook wel ondergaan. We kennen elkaar een beetje natuurlijk. Hè. En je bent in de puberteit geweest. En je hebt natuurlijk ook wel je dingen gehad. In je jonge jaren, zoals we dat allemaal wel hebben gehad. En dan word je wat ouder. En je wordt wat serieuzer. En je meldt je aan voor belijdeniscategorisatie. En je denkt, ja, dat kan toch niet samengaan. Dan moet ik daar maar mee stoppen. En dan moet ik dat ook niet langer meer doen. En dan stop je daarmee. Maar de liefde tot de zonde blijft in je hart. Let er maar eens op. Kijk, en dat houdt de mens vast. De liefde tot de zonde. Kijk, en dat bedoelt hier de Heere als hij zegt, geef mij uw hand. Dat betekent, laat los. Laat los de zonde en de ongerechtigheid. En geef de Heere de hand. Kijk, want wanneer wij met onze linkerhand toch nog de zonde vasthouden en dan de Heere schijnheilig een hand gaan geven, dan ziet de Heere echt wel wat je ook nog vasthouden wil, hoor. Dat is een dubbelhartig man. Nee, de Heere die bedoelt daarmee radicaal breken met de afgoden. Radicaal breken met de zonde en de ongerechtigheid. Probeer het maar eens. Heer het maar eens. En je zult erachter komen dat je dat niet kunt. Want dat kunnen wij niet. Echt niet. Maar we zitten met al de vezels van ons bestaan vast aan de zonde en aan de wereld. Aan ons aardse leventje. En daarom moet er een wonder gebeuren. Om daadwerkelijk dat te praktiseren. Dat de Heer je stilzet. Kijk, er zijn wel van die momenten in een mensenleven dat hij zich dat voorneemt, hoor. Hij heeft een auto-ongeluk gehad en is op het nippertje gespaard. En daar ligt hij in het ziekenhuis. En zijn geweten begint hem aan te klagen. En dan belooft hij op het ziekbed dat hij zijn leven zal veranderen. En hij komt thuis. En hij probeert daadwerkelijk die belofte die hij voor het aangezicht van God beloofd heeft te houden. maar na verloop van tijd keert het oude leven weer terug. En dat kan zich gerust nog een keertje herhalen, dat opnieuw dat geweten weer spreekt, maar dan zakt hij toch weer terug in zijn oude leven. Hij gaat wat serieuzer naar de kerk, hij gaat wat serieuzer bidden en lezen, en toch, het verandert niet. Hoe komt dat? Dat komt omdat hij een hardnekkig hart heeft. Een hart dat niet te vermurwen is. Tenzij dat God ingrijpt met zijn lieve Heilige Geest. Dan zet hij je stil. Is er hier één in ons midden? Die dat kent, die stilgezet is op de levensweg. En die zegt, toen kon ik niet langer meer voortleven zoals ik altijd voortgeleefd heb. En dan begint hij te zoeken. Te zoeken naar de Heer. En dan begint hij dat te verstaan. Geef de Heer de hand en kom tot zijn heiligdom. Dan begint hij te verstaan dat dat een radicale ommekeer is in zijn leven. En dan wil hij het ook. Omdat de Heere zijn volk gewillig maakt op de dag van zijn heerkracht. Op de dag van de waarachtige bekering tot God. En dan gaat dat daadwerkelijk gebeuren. Gelukkig zijn er onder die mensen van het tienstammenrijk die dit bevel ter harte nemen. En die daadwerkelijk ook de Heere de hand gaan geven. En die gaan inzien wat bijzonder het is dat er een loper aankomt. Wat is dat vandaag? Dat zijn vandaag Gods knechten. Dat er een knecht van God op uw weg geplaatst wordt. Misschien wel vanmiddag. Hier in de kerk. En dat een knecht van God als een loper van de hoogste koning met koninklijk gezag u toeroept, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Onze tweede gedachte, kom tot zijn heiligdom, kom tot zijn huis. Dat is de tempel in Jeruzalem. Hiskia had de tempel laten schoonmaken en opruimen en alles weer op orde gebracht. En de priesters, die stonden weer klaar om hun dienst te doen. De plaats waar de Heere woont, te midden van zijn volk. De plaats van de verzoening. Want daar nodigt de Heere allen uit om Pascha te houden. Daar naartoe. Daar nodigt de Heere u iedere zondag ook weer naartoe. Ook jullie, Laurens en Annette, dat je twee keer naar Gods huis gaat. En dat dat een bijzondere zaak is voor je. Dat je zegt, de deuren van Gods huis, ze staan open. Daar hoor ik te zijn. Daar wil ik zijn. Daar woont Gods volk. Daar zijn Gods knechten. Daar wordt de dienst van de Heere gehouden. En dat was voor de toenmalige Israëliet zo heel zichtbaar en concreet. Dat prachtige gebouw in Jeruzalem dat gelukkig nog niet verwoest was. Het heiligdom wordt dat in onze tekst genoemd. Omdat het een plaatsje is dat speciaal afgezonderd is op de aarde. Dat geldt voor elke plaats waar Gods woord recht verkondigd wordt. Dus dat zit hem niet in een prachtige mooie kathedraal, jongens en meisjes. Misschien ben je in de vakantie wel in zo'n mooie kerk geweest. Maar dat kan hem ook in een gewone schuur zitten. Als daar maar het woord recht verkondigd of gelezen wordt door een ouderling. Daar gaat het om. Kijk, en Hiskia die had zich erop toegelegd dat de dienst weer gezuiverd werd. Dat weer op de rechte wijze werd gehouden in het bijzonder het Pascha. Kom tot zijn heiligdom. En als dan de oud-testamentische gelovige het heiligdom binnentrad, dan ging hij door die deur. Dit is de poort waardoor het rechtvaardig volk naar binnen zal treden. En dan kwam hij in het buitenste voorhof. En daar wachtte het volk totdat ze het binnenhof konden binnentreden. En daar in het binnenhof, daar stond die grote kist. 10 bij 10 bij 5. Dus 10 meter breed, 10 meter lang en 5 meter hoog. Dus dan kun je wel nagaan hoe groot die kist was. Dat was een brandofferaltaar. Dat kon iedereen heel goed zien, want dat stond op een verhoging. En daar werd het allerbelangrijkste gepraktiseerd voor de oud-testamentische gelovigen, want daar werd het offer gebracht. Kijk, en dat ziet u in het Nieuwe Testament op het kruis, kruisevangelie. Als je de kerk binnenkomt en je luistert naar een preek, en het kan een hele mooie verandering zijn van een dominee, dat hij een tekst prachtig uitlegt en dat hij allerlei dingen eruit haalt, maar Christus wordt niet verkondigd in die preek, dan is die preek leeg. En dan is dat huis van God ook geen heiligdom. Want dat is de kern van de zaak. Dat God laat zien dat hij in Christus nu een zondaar, die vieze, vuile, goddeloze zondaar, een hand wil geven. Dat hij verzoend wil worden. Zoals twee die een conflict hebben. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat wij hebben met God, hoor. Maar we hebben tegen God gezondigd. En we hebben de verdoemenis verdiend. Maar dat God notabene in zijn zoon zo laag afdaalt. Dat hij zegt, geef de Heere de hand. Kijk, en dat weigert de mens dan. Vanuit het ongeloof. En wat is dat een dwaasheid. En dat zal je straks ook in de dag der dagen echt gevraagd worden. Waarom heb je dat toen geweigerd op 25 augustus 2017. Toen dat gevraagd werd door een van de lopers van de koning der koningen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Waarom hield je de zonde vast? Waarom brak je er niet mee? Kijk, en dan komt dat zo dichtbij dat de Heilige Geest je ertoe aandrijft om dat niet langer meer te weigeren. En dan ga je naar Gods heiligdom. En dan is het een wonder voor je dat je binnen mag komen. Dat je toegelaten wordt. En dat je weer opnieuw dat onderwijs. En dat was voor de Joden toen na jaren. Dan moet je eens nagaan wat een reformatie dat geweest is. Dat gebeurt soms wel eens. Ik heb wel eens van een man gehoord die jaren niet meer naar de kerk ging. Jarenlang niet meer. Was er wel bij opgevoed. En hij durfde niet meer. De drempel was zo hoog geworden dat hij durfde niet meer. En hij voelde in zijn geweten dat het niet goed was. Zijn opvoeding kwam terug. En toen fietste daar een ouderling zijn huisje voorbij. En toen die ouderling die dacht, hoe zou het eigenlijk met die man zijn? Jaren geleden was hij onder censuur gezet. Hoe zou het met die man zijn? En die ouderling die voelde in zijn hart dat hij aan moest bellen. Kijk, en dat was de aandrang van de Heilige Geest. En die man was alleen thuis. En hij zegt, u hier? Ja, ik voelde dat ik aan moest bellen. Kom binnen, zegt hij, kom binnen. Hij zegt, wat is er? Ja, ik weet niet, maar ik dacht, ik moest eens vragen hoe het met je is. En toen begon die man te benen. Dat was voor hem een wonder. En toen is hij middelijkerwijs weer in de kerk gekomen. En je kunt wel nagaan wat dat voor die man geweest is. Na jaren kwam hij weer in de kerk waar hij vroeger ook naartoe ging. Misschien zit er hier ook wel een die zegt, ja, het is voor mij soms ook een grote drempel. En toch, de Heere roept je weer. Om toch te gaan. Om toch maar weer te gaan. Tot je eeuwig zielenheil. Om tot dat heiligdom toe te gaan. Want je kunt niet zonder de Heere. Echt niet. God die zal straks ook zeggen, met wie kom je hier? Nou, je kunt niet met Annette komen. Annette, met wie kom je hier? Je kunt niet met Laurens komen. Je kunt zelfs niet met een godvrezende opa of oma komen. Of met een dominee. Met wie kom je hier? Ja, die oud-testamentische gelovigen, die wisten het wel met wie ze moesten komen naar het heiligdom. Dat weten jullie toch ook wel, jongens en meisjes. Die oud-testamentische gelovigen moesten met een lam komen. Die moesten niet met lege handen komen, maar met een lam. En ze wisten wel waarom ze met een lam moesten komen. Omdat de zonde gestraft moest worden. Of dat ze zelf die straf ondergingen. Of een ander, of dat lam. En als ze dan met dat lammetje kwamen, dan zei de priester, leg je hand maar op de kop van dat lam. En dan begrepen ze dat, wat dat betekende. Dat de zonden overgedragen werden op dat lam. Kijk, en daarom als je straks voor God verschijnt, met wie kom je dan? Kom je dan met het lam? En je weet wel wie het lam is. Het lam, dat is Christus. Johannes de Doper, die heeft het gezegd. Zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt. Om zo met God in gemeenschap te komen. Want God is een heilig God, geliefden. Kijk, en als dat gebeurt in jullie huwelijksleven, dan mag er boven jullie deur geschreven worden: ook deze huizen is zaligheid geschied. Dan kan er geen plaats meer zijn voor de dingen die je leven verontreinigen. Dat kan echt niet. Dat wil je ook niet. Dan zeg je tegen de wereld: weg ermee, de deur uit. Dat kan echt niet. Een leven dat samengaat met sport en spel. Met wereldse muziek. Met wereldse gesprekken. Wereldse vrienden. Dat kan echt niet. Dat wil je dan ook niet. Want dan zeg je, dan wordt mijn huis een klein heiligdommetje. Je krijgt straks een boekje van ons als cadeau. Van Matthew Henry. En dat draagt als titel: mijn huis, een huis voor de Heer. En dat boekje moet je maar eens goed lezen. Dat gaat over de huisgodsdienstoefening. Want wat je dan in het groot bij wijze van spreken in Gods huis doet, dat ga je dan ook in het klein in je eigen woning doen. En dan wordt je eigen woning, en ik hoop dat de Heer jullie kinderen zal geven, een kerkje in de kerk. En ik weet ook wel, ik ben ook vader geweest van kinderen, ze zijn de deur al uit. En dat zullen je ouders ook begrijpen. Dat dat met vallen en opstaan gaat. En je hebt goede voornemens als je als jong stel gaat beginnen. En je krijgt een baby. Maar dan zul je aan mijn woorden terugdenken hoe moeilijk dat is. Ja toch, ouders? Dat je zegt, ja, dat is nou de roeping. Dat mijn huis een klein kerkje is. En dat ik in mijn huis probeer, Laurens, priester te zijn. En dat ik voorga voor mijn vrouw. Ook wanneer er een bijzondere nood is. Je leest zo van Isaac, toen ze geen kinderen konden krijgen. En ik bad de Heere zeer in tegenwoordigheid van zijn vrouw. En zei hij tegen Isaac, tegen Rebecca: Rebecca, ik ga weer op de knieën, hoor. Ja, maar je doet het al bijna 25 jaar. Ja, dat is zo. Maar de Heer is een waarmaker van zijn woord. We gaan weer op de knieën. Ga maar op de knieën. Wanneer er nood is. Ik hoop dat er nood komt. Ook zielennood. Zodat je zegt: Heere, ik gevoel het zo. Ik kan u de hand niet geven. Ik ga wel naar het heiligdom. Maar mijn hart is zo hard. Zo hardnekkig. Zo wereldlievend. Heere, neem u het dan. Neem u mijn hand. Vat gij mijn hand. Zo zegt de dichter van Psalm 143. Vat gij mijn hand. En stier mij een rechte sporen, Heere. Opdat ik u, de Heere, in waarheid mag leren vrezen. Amen. Zingen we nu Psalm 86, het zesde vers. luisteren we naar het huwelijksformulier om dan daarna ook het huwelijk kerkelijk te bevestigen. Overmits aan de gehuwde gewoonlijk vele randen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat jullie, Laurens en Annette, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mogen zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwden wil zegenen, hen een bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en de overspelers wil oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde en over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot er plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom geeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bij zal staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En de andere opdat zijn kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. En de derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voden en vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord is schuldig te houden. Eerstelijk zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de bijzet en de troost en bijstand zijner gemeente is. En bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgenamen der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal. Zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden. En ook daarin boven iets hebt om aan de nooddruftigen mede te delen. En ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn. Als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn. En het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en hadden mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Daarom, Laurens en Annette, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij deszins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop je antwoord, Laurens? Annette, ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is, en nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk gij Hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel zij in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik dan jullie nu verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Albertus Jan de Koning, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Anna Susanna, Koning van der Helst, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten. Dat is heel wat, hè. Dat gij haar nimmer meer zult verlaten. Dat gij haar zult liefhebben. En trouwelijk onderhouden. Gelijk een getrouw en een godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt. Haar trouw en geloof houdende in alle dingen. Uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daar op je antwoord, Laurens? Anna Susanne, de Koning van Rijlst, kent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Albertus Jan de Koning, hier tegenwoordig? Belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen en hem nimmer meer te verlaten. Heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden. Gelijkerwijs een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar uitwijzen van het Heilig Evangelie, wat daarop je antwoord aan hebt. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. Dan mogen jullie elkaar weer loslaten. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band des huwelijks is, gelijk Matthäus dat beschrijft. En de farizeeërs kwamen tot hem, verzoekende hem, zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Dus dat was toen ook al aan de orde. Om allerlei oorzaak. Doch hij antwoordde en zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Geen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Dat kwam in de praktijk wel voor. En hij zeide tot hem: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zijt daarvan verzekerd en gewis, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen. Als van de hand des Heeren, zo zal het u voor alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Dan gaan we nu zingen, gemeente. En dan zingen wij 134 vers 2. En bij de regel: en knielt eerbiedig voor hem neer, dan knielt het bruidspaar neer. Dan gaan we samen bidden met het bruidspaar. En dan daarna zingen wij het derde vers van Psalm 134, dat zeer een zegen op u daal. En dat doen wij staande. Zijn. Almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van het beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordend dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinigheid straft. Wij bidden u aangezien gij, Laurens en Annette, tot de heilige huwelijke staat gebracht en geroepen hebt en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wil geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven en naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan, willen alsdan ook zegenen, gelijkerwijs gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, met welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u beliefden te geven, godzalig opvoeden mogen, ter ere van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot uitbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laurens en Annette, en ik wil natuurlijk ook de wederzijdse ouders daarbij betrekken en opa de Bost ook en de overige familie. Maar in het bijzonder jullie, uiteraard, ik mag het eerste geschenk aan jullie geven en dat is Gods heilig woord. En ik moest zo denken toen we net ook samen zongen dat zeer een zegen op uw daal, dat dat zo'n bijzondere zaak is. Want dat hebben wij niet verdiend. Wij zijn mensen buiten het paradijs. We zijn diep gevallen. En we hebben de vloek over ons heen gehaald. Kijk, en dan is het een wonder dat het woordje zegen toch nog gebruikt wordt. Hier in Gods huis. En dat de Heere dus toch ondanks mij zijn zegen wil geven. En dat komt omdat Christus de vloek heeft weggedragen. En dat, ik hoop ook dat je dat bewust gaat worden, jongens. En we moeten natuurlijk ook afscheid nemen van onze gemeente, vinden we het jammer. Maar dat geeft niet, dat is nou eenmaal zo. Jullie gaan in Opheusden wonen. En dat betekent ook dat de ouders jullie als kinderen los moeten laten. En dat valt niet altijd mee natuurlijk, dat weten we. Maar ik geloof dat Annette een goede, zorgzame man krijgt. Dat kun je soms in de kleine handelingen telkens weer zien. En ik denk ook dat je een goede vrouw krijgt. Wees zuinig op elkaar. En laat nou het gebed vooral het geheim van je huwelijk zijn. wanneer je eens een keer wat hebt met elkaar. Of wanneer er spanningen komen. Of ziekte. Dat de kinderzegen uitblijft. Dat kan ook spanning geven. En er is een adres dat dag en nacht open is. Er zijn geen wachttijden. Er zijn geen wachtlijsten. Dan kun je altijd terecht. En je moet maar goed onthouden. Dat als er een tegenspoed in je huwelijksleven komt. Dat dat ook onder de leiding van God gebeurt. En als dat dan gebeurt. Dan moet je niet in paniek raken. Maar dan moet je zeggen, laten we daar nou eens even rustig over nadenken. Waarom doet de Heere dit? Waarom is er misschien iets in ons huwelijksleven wat in strijd is met Gods woord? Dat moet je je dan altijd afvragen. Want de Heere die slaat uit liefde. Echt. En als je dan niet direct iets kunt bedenken, dan kan het ook een beproeving zijn. Dat de Heere zegt, vergeet je me nou niet. Voel je, want je kunt het zo druk krijgen in het begin van je huwelijk, dat je een hoop dingen soms vergeet. Bijvoorbeeld door 's ochtends eenvoudig de dag te beginnen met gebed en schriftlezen. Dat je aan het eind van de dag apart thuis komt. Omdat je verschillende werktijden hebt. En dat je daar slordig in wordt. Of de dag daarmee te eindigen. Voel je? Of dat je makkelijk zomaar weer eens een keer uitslaapt op zondagochtend. Of dat je toch weer makkelijk de wereld zomaar toelaat in je huisje. En dat je verslapt. Want je hebt heel wat beloofd. Toen je belijdenis deed. En nu ook weer. En dat vergeet de Heere niet. En ik weet ook wel. Dat kun je niet vanuit jezelf. Daar heb je de liefde voor nodig. Die de Heere wil geven in je hart. Tot Hem. En daar moet je om vragen. Maar kijk, die liefde die verbreekt ook je hart. Die maakt ook dat je zondaar wordt voor God. Anders dan word je nooit geen zondaar voor God hoor. Ja, dan voel je wel dat je gezondigd hebt tegen God. Dat voel je wel, maar echt zondaar voor God. Met droefheid. Want ik weet zeker dat als jij Annette gekwetst hebt, ergens mee. En je merkt dat aan haar, dat zij bedroefd is. Dat jij ook bedroefd wordt. Dat weet ik zeker, omdat je van elkaar houdt. Kijk, en zo is het ook met de Heer en zijn volk. Een volk dat let op de Heer. En dat weet dat ik de Heere bedroefd heb. Dagen zonder getal. Zeker in mijn onbekeerde staat. Als ik terugkijk, dan zeg ik, ach Heere, ga niet met mij in het gericht. Maar die droefheid naar God, die werkt nou juist een onberouwelijke bekering tot zaligheid. He? Want dan ga je ook smeken om Gods genade. En dat wens ik je van harte toe, dat leven. En ook wanneer je tot een keuze komt om naar de kerk te gaan. En dat hebben jullie voor jezelf nog niet echt vastgelegd. Dat je echt ook goed luistert naar de prediking. Niet naar gaven. He? Dat is tegenwoordig ontzettend in trek. Hè? Als er een begaafde dominee is. En die kan het zo mooi vertellen en zeggen. Maar je moet naar de inhoud luisteren. Hè? Of je ook hoort dat je bekeerd moet worden. Dat er een wonder moet gebeuren in je leven. Daar moet je naar luisteren. Hè? En dat het een eenzijdig godswerk is. Dat God in zijn eer komt. Hè? Daar gaat het om. Dat je voelt, hier word ik eerlijk behandeld in de prediking. Toch? Dat zou je van een dokter ook eisen. Als je een dokter je met een medicijn naar huis stuurt en je knapt maar niet op. En achteraf blijkt in het ziekenhuis dat die specialist zegt, wat heb je voor rommel gehad, man. Gooi dat eerst maar eens in de prullenbak. Nou, dan neem je dat die dokter kwalijk. Voel je? En zo is het ook in de bediening van het woord van God. Dat je ziel eerlijk behandeld wordt. Toch? Dat is ook een klein beetje een afscheidswoordje natuurlijk. En we hopen elkaar nog wel eens tegen te komen. En we wensen jullie van harte God zegen. En dan ga ik deze Bijbel in gebruik nemen. Psalm 128. De huwelijkspsalm die ook in het formulier staat. Een lied aan Mahaloot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest. Die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. En uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. En uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegen. Alsjeblieft. Van harte God zegen. Dan mogen jullie weer gaan zitten. Eindigen we nu met een kort dankgebed. Heren, we mogen uw naam ook moeder dank zeggen dat we in uw huis mochten zijn. De deuren waren niet dichtgetimmerd. Ze waren nog open. En dat geldt van zoveel plaatsen in ons vaderland. En geef, heren, dat we die uitnodiging niet zullen afslaan. En dat wij niet onverschillig zullen blijven. Want het is een liefdesbevel van u. En heren, dan weet u ook wat voor een hart wij in ons omdragen. Dat zo onwillig is. Maak het gewillig, heren. Trek ons toch tot u. Opdat niemand van ons verloren zal gaan. Heren, geef ook dat het overige van deze dag niet in strijd zal zijn met hetgeen wij vanmiddag gehoord hebben. En doe genadig verzoening over al onze zonden en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.